gaat over mijn reis naar Nepal, waar ik in een Tibetaans-boeddhistisch klooster terecht ben gekomen en ben gaan werken als vrijwilliger voor een vrij bekende monnik daar. En ik ging daar natuurlijk naartoe omdat ik hoopte daar tot inzichten te komen en verlichting bereiken. Het klinkt wat dramatisch, maar in ieder geval daar een stapje dichterbij te komen. En in plaats daarvan kwam ik toch terecht in een soort competitie tussen de aanhangers van de monnik om zijn aandacht, om zijn goedkeuring.
Je beschrijft echt een soort slangenkuil, hè?
Ja, zo heb ik het wel ervaren in ieder geval. Ja. Ja. En niet alleen, wat ik natuurlijk het ergste vond, was niet dat zij zo deden, maar dat ik er zelf ook helemaal in meeging en zelf ook op een gegeven moment heel erg jaloers was en het spelletje ging meespelen. En dat was natuurlijk precies het tegenovergestelde van waarvoor ik gekomen was.
Maar laten we even teruggaan naar waarom jij weggegaan bent. Want ik begrijp dat jij een succesvol kunsthistorica bent. Je bent gepromoveerd, je hebt daarna in korte tijd toch flink aantal boeken geschreven. Veelal over de geschiedenis van Amsterdam. Was dat niet bevredigend genoeg?
Het was helemaal niet dat ik niet helemaal tevreden was of ongelukkig of wat dan ook. Maar ik dacht, ik was al een tijdje met boeddhisme bezig. En ik zag wel wat resultaat van mijn meditaties, van de cursussen waar ik naartoe ging. En ik dacht, nou, als dit kan met een half uurtje mediteren in de ochtend, stel je voor wat er kan gebeuren als ik echt daar 1 of 2 jaar naartoe ga en echt me daar helemaal op stort om mijn geest te trainen. Van, ik dacht, ja, dan kan ik het ware geluk vinden.
Dus je dacht, ik ga dat eens even flink aanpakken.
Ja, ik dacht, het kan beter. Waarom niet? Ik werkte natuurlijk als freelancer, dus het was niet heel dramatisch dat ik mijn baan moest opgeven en zo. Dus het behoorde ook echt tot de mogelijkheden. Dus ik dacht, nou, dan ga ik er ook voor en dan doe ik dat.
Nou, is er nogal een discrepantie wat je beschrijft tussen de boeddhistische theorie. Hè, namelijk dat je eigenlijk je eigen blik op de werkelijkheid probeert te veranderen om daardoor minder te lijden, om het maar zo samen te vatten. En zoals jij daar de dingen ervaart, je bent voortdurend verontwaardigd over hoe anderen zich gedragen. Dus daar is nogal een kloof.
Ja, precies. En daar gaat het boek eigenlijk ook over. Ik heb dan de 8 verzen van een monnik die 1000 jaar geleden leefde, Langri Tangpa, uitgekozen. Die daarin dus een soort handleiding geeft van hoe je in het leven juist met moeilijke situaties zou kunnen omgaan op een betere manier. En ja, dus in mijn boek bekijk ik hoe het heel anders had kunnen uitpakken allemaal als ik dat inderdaad gedaan had. Maar ook hoe moeilijk het is om het eigenlijk echt in de praktijk te brengen. Zeker als beginner. Ik ben natuurlijk, denk ik, 1 jaar of 7 daarmee bezig. Toen ik ging, denk ik, 4 of 5 jaar. Dus dan sta je eigenlijk nog helemaal aan het begin van het pad. Dus het is wel wat hoog gegrepen soms, die instructies.
En de strekking, ja, is toch ook vaak van je moet er boven staan, hè?
En jezelf niet zo belangrijk vinden natuurlijk. En meer denken aan anderen dan aan jezelf. En ook moeilijke situaties zien als een kans om je geest te trainen in geduld, in compassie en dat soort dingen. En ik ben het er helemaal mee eens, het is prachtig. Maar ja, als je nog zo aan jezelf vastzit en zo, ja, dat ego zo belangrijk vindt, dan, ja, soms word je dan gewoon overweldigd door al die emoties. En dan denk je er helemaal niet meer aan wat Langri Tangpa gezegd heeft.
Maar is het zo dat de moeilijke situaties die jij daar meemaakte eigenlijk je dieper in de ellende sleurden dan dat je daarvan kon leren?
Ja, dat idee heb ik zeker wel. Ik denk, het was gewoon te hoog gegrepen, te moeilijk. Weet je, ik bedoel, je kunt je geest trainen, maar dan misschien beginnen met eenvoudige situaties. Want hier in Nederland heb je natuurlijk ook situaties waarin je botst met mensen of op het werk dat niet altijd makkelijk is. Maar waar ik daar terecht kwam, was voor mij echt veel te moeilijk.
En wat vond jij precies zo moeilijk?
Ik denk die combinatie met die monnik, die echt mijn idool was en van wie ik zo graag die aandacht wilde, dat die zo belangrijk voor me was. En dan die andere moeilijke mensen die dat ook heel graag wilden. En dan, ja, die strijd met hen. En die combinatie met dat ik van die monnik kreeg ik helemaal niet wat ik wilde. Hij gaf mij helemaal niet die aandacht en die zekerheid waar ik zo om zat te springen in feite. En dan die vrouwen die daar dan ook nog eens tegenin gingen. En die combinatie, dat was echt gewoon te moeilijk.
Had je ook niet net zo goed hier in Nederland een jaar in therapie kunnen gaan? Om dat op te lossen?
In therapie of gewoon kunnen mediteren of gewoon hier verder kunnen gaan? Ja, absoluut. Ik denk het wel. Of in Nepal dat kunnen doen waar ik eigenlijk voor gekomen was. Want in plaats van te gaan zitten en naar mijn eigen geest te gaan kijken, heb ik dus nog steeds in feite een soort uitweg gezocht. Weet je, in plaats van gewoon te kijken ook naar mijn eigen onzekerheid, ging ik toch zoeken naar bevestiging van iemand anders daarin. En dat is natuurlijk ook precies het tegenovergestelde van wat het boeddhisme eigenlijk bepleit. Ik bedoel, in plaats van je eigen geest te bekijken en je eigen geest te trainen, ging toch weer kijken naar iets van buitenaf wat mij dan die zekerheid zou geven.
Aan het eind van het boek begint er toch iets te gloren. Hè, een soort inzicht van ja, eigenlijk moddert iedereen maar een beetje aan. En jouw beroemde monnik die begint ook langzaam van zijn voetstuk te vallen. Is daar inderdaad zo'n crisis voor nodig? Want aan het eind, hè, dan gaat het echt niet meer en dan lig je alleen nog maar te huilen.
Nou, ik weet niet of zo'n crisis nodig is. En bij mij, weet je, het klinkt, kijk, terugkijkend kan ik natuurlijk zeggen, oh, er was zo'n crisis en toen op een gegeven moment is er wat inzicht gekomen. Maar het ging natuurlijk helemaal niet zoals het in het boek staat. Dat is natuurlijk een beetje een samenvatting, dus zo ging het helemaal niet. En ik heb ook heel lang gedacht dat ik helemaal niet tot inzicht was gekomen. Nou, nu nog steeds zou ik niet zeggen van, oh, ik heb echt heel veel geleerd van die tijd. Ik denk dat het enige waarvan ik echt denk, oh, dat heb ik geleerd, is dat ik er dus met een verkeerde motivatie in ben gestapt.
Namelijk?
Nou, dat het toch nog steeds me heel erg te doen was om mijn ego, om mezelf en om mijn eigen geluk. En dat ik in feite ook, ja, weet je, ik ging natuurlijk wel gedeeltelijk met een goede motivatie daar naartoe. Maar gedeeltelijk ook van, nou, kijk, mij is boeddhist zijn en kijk, mij is naar Nepal gaan en in een klooster werken. En dat is natuurlijk ook helemaal niet waar de Boeddha het over heeft.
Maar dat je eigenlijk je eigen problemen hoopt kwijt te raken.
Ja, en om me beter te voelen of gelukkiger. Niet dat ik ongelukkig was, maar ik dacht echt, nou, dit kan nog veel beter. Terwijl de Boeddha is niet op zoek gegaan naar verlichting omdat hij zich beter wilde voelen.
Zeker. Ja, maar aan de andere kant wel het lijden verminderen. Dus dat is toch een beetje twee kanten van dezelfde medaille.
Ja, maar het is niet, weet je, ik denk dat dat idee van geluk wat ik in mijn hoofd had, dat dat een veel egocentrischere vorm was. En misschien ook weer een veel meer westerse definitie van geluk. Weet je, zo van ik had alles geprobeerd. Ik had gewoon het, nou ja, het mooie huis en de carrière en de vrienden en weet ik veel wat. Nou, dat was niet helemaal. Dus dan, nou ja, alsof dan zeg maar het boeddhisme daar nog wat aan toe ging voegen of zo. Weet je, bijna alsof het een soort consumptieartikel was. Mm. Terwijl, ja, iets wat je in feite dan weer gebruikt om je ego op te bouwen. Terwijl het natuurlijk eigenlijk bedoeld is om je ego af te breken.
Het viel me trouwens ook op in jouw boek dat, ja, het studieprogramma is zo vaag, hè? Je loopt ook spiritueel met je ziel onder je arm daar.
Ja, absoluut. Ik was al een paar keer eerder geweest. Ik had een cursus gedaan. En ik vond die plek gewoon heel inspirerend. Er is een grote stupa daar en daar hebben zich allerlei Tibetaanse vluchtelingen omheen verzameld. En een stuk of 30 kloosters. Dus ik wilde echt.
In Kathmandu, hè? Ja. Voor de duidelijkheid.
Ja, aan de rand van Kathmandu. Dus ik wilde echt op die plek zijn. En toen heb ik daar wel een studieprogramma bij gezocht. Maar het was wel, moet ik zeggen, echt een universitair programma. Dus het was eigenlijk de Universiteit van Kathmandu. Maar wel in een klooster daar. Ja, dat was dus heel erg academisch. Dus er was geen ruimte voor meditatie en dat soort dingen. Het was gewoon echt de rijtjes uit je hoofd leren. De 10 dit, de 8 dat, de 54, weet ik veel wat. Dus ik had echt het idee, nee, dat helpt mij verder niet. Ik dacht natuurlijk ook heel naïef van, er zijn daar heel veel lama's, dus daar ga ik ook mijn leraar ontmoeten. En dat bleek ook helemaal niet zo eenvoudig als ik van tevoren gedacht had. Maar het is ook uiteindelijk wel gelukt hoor. Ik heb ook een paar hele inspirerende lama's ontmoet. En één daarvan, of twee zelfs, zou ik nu wel mijn leraar noemen. Maar het ging toch niet zo zoals ik van tevoren gedacht had.
En hoe kijk je daar nu op terug?
Ik denk ook door het schrijven van het boek dat het me toch wel wat gebracht heeft. Toen ik daar net weg was, en het is ook helemaal niet leuk afgelopen daar in dat klooster. Toen was ik wel heel erg verdrietig en dacht ik, oh, het was gewoon verspilde moeite in feite. En ook al mijn spaargeld was daarin gaan zitten, is wat erg. Maar nee, nu denk ik, oké, leren hoe het niet moet is ook al wat waard. En je motivatie leren bijstellen is ook al wat waard. En ik denk ook wel dat ik bijvoorbeeld wat opener ben geworden en gewoon wat meer kijk hoe het zal gaan, in plaats van dat ik echt mijn verwachtingen al van tevoren zo sterk erin gooi dat het eigenlijk al nooit meer zo kan worden als ik gewild had.
In jouw boek heb je het consequent over de monnik met een hoofdletter. Dat is Mathieu Ricard. Hoe kijk je tegen hem aan? Want hij komt natuurlijk in het boek uit de verf als iemand die heel inspirerend is, maar eigenlijk helemaal geen leiding kan geven aan de mensen om hem heen. En ja, ook doordat hij niks doet, wordt het zo'n zootje.
Ja, nou, ten eerste wilde ik dus echt heel graag zijn naam een beetje op de achtergrond houden.
Maar dat lukt geloof ik niet, hè?
Nou ja, eigenlijk in interviews en zo wel. Maar het was wel, ik moet zeggen, het eerste grote stuk dat in de Volkskrant stond, daar werd meteen zijn naam 30 keer genoemd. Dus ja, het is ook niet zoals in dat artikel ook stond. Het is niet dat hij van zijn voetstuk echt is gevallen voor mij. Maar ik heb wel echt geleerd dat hij ook een mens is. En dat ik denk ook, weet je, hij is daar naartoe gegaan 40 jaar geleden. En hij wilde ook gewoon graag mediteren en leren van die lama's. Hij had natuurlijk wel een paar hele grote leraren daar meteen ontmoet. En doordat hij zo bekend is geraakt, wordt er opeens van alles van hem verwacht. En heeft hij ook, weet je, hij heeft zo'n stel van die projecten, scholen en klinieken en oudere voorzieningen en zo, die hij ondersteunt. Natuurlijk met de inkomsten uit zijn boeken, uit zijn foto's. Dat is hem ook maar overkomen. Dus hij is inderdaad, hij is geen manager. En dat zal hij zelf ook toegeven. Dus en daardoor is hij wel op spiritueel gebied heel inspirerend. Maar praktisch gezien gewoon niet heel eenvoudig om mee te werken.
En jij hebt hem misschien iets te veel op een voetstuk gezet.
Oh, van tevoren absoluut, ja. Maar ik vind nog steeds niet, weet je, wat dat betreft vind ik hem nog steeds gewoon een geweldige man en heel inspirerend. Maar ik wil gewoon liever niet meer met hem werken. Dus hij is geen manager.
En nu even uit nieuwsgierigheid, er komt ook een grote filmster met hoofdletters in voor. Is dat Richard Gere?
Ja, tuurlijk. Ja.
Die komt dan even op bezoek.
Ja, dat is een vriend van Mathieu Ricard, dus die kwam een kijkje nemen in het klooster.
Het schrijven van het boek, heeft dat nou ook een soort therapeutische functie gehad?
Nou ja, eigenlijk ben ik pas echt gaan schrijven toen ik al wat afstand had. Want in het begin was ik natuurlijk vooral ook best wel boos en gefrustreerd. En toen had ik wel het idee om het boek te gaan schrijven, maar ik denk dat het dan een heel ander boek was geworden. En dus ik ben het eigenlijk pas gaan schrijven toen ik niet meer zo boos was en ook gewoon wat meer, wat kritisch naar mezelf kon kijken en niet alleen maar naar wat die andere mensen allemaal hadden gedaan. Maar het zo op een rijtje zetten en ook om die verzen erbij halen en kijken hoe het anders had gekund. Ik denk wel dat het me nu ook een beetje helpt. Omdat ik nu natuurlijk ook wel in niet zulke dramatische, maar wel vergelijkbare situaties terechtkom. En dat ik door het schrijven van het boek wel, dat het gewoon wel in mijn hoofd zit. Van, dit is vers nummer 4. Dus misschien toch eventjes de aandacht erbij houden.
Dus die sutra is wel echt een soort levensmotto voor jou geworden.
Ja, en dat is wel grappig, want het was ook de eerste cursus die ik ooit gedaan heb. De boeddhistische cursus was over deze verzen. En toen ik mijn lama voor het eerst ontmoette, toen suggereerde die ook dat ik maar eens naar deze verzen moest kijken. Dus het is ook wel echt iets wat voor mij echt heel relevant is.
En ja, hoe gaat het verder?
Ja, ik vond het hartstikke leuk om weer in Amsterdam te zijn. Dat moet ik wel zeggen. Maar ik was oorspronkelijk van plan om nu gewoon weer definitief terug te komen naar Nederland. Ik moet toch ook weer gewoon geld verdienen en zo. Dus, maar toen dacht ik opeens van ja, maar als ik nu hier zou blijven en weer een appartement zou vinden en werk, dan ga ik natuurlijk niet meer snel ertussenuit om weer een lange retraite te doen. Dus toen heb ik toch besloten om weer terug te gaan naar Nepal. Dus ik ga aan het eind van deze maand weer terug. Om dan nu toch een tweede poging te doen en toch proberen retraite te doen en me echt op mediteren te richten.
Dus niet meer onduidelijk vrijwilligerswerk ernaast.
Precies, hopelijk nu alle smoesen gewoon uit de weg en gewoon echt doen waar ik oorspronkelijk voor gekomen was.
Maar nou las ik een interview met jou in Trouw en volgens mij was de kop van ik had net zo goed hier in Amsterdam elke dag 20 minuten kunnen mediteren. Zoiets stond er. Mm-hmm. Want dat is natuurlijk toch wat de meeste Westerlingen doen, hè? Is dat voor jou geen weg?
Jawel, en dat ga ik ook als ik weer terug ben gewoon doen. Maar nu, ik heb nu gewoon de mogelijkheid om dit nog te doen. Dus ik wil het dan ook wel proberen. Maar ik denk, terugkijken, denk ik niet dat het voor mijn spirituele ontwikkeling noodzakelijk was dat ik 3 jaar in Nepal heb doorgebracht. Ik ben helemaal niet mijn vertrouwen in het boeddhisme verloren. Ik geloof echt heel erg in de lessen van de Boeddha. Maar ik geloof ook dat ik tot nu toe me daar niet echt aan gewijd heb. Dat ik gewoon altijd andere dingen heb gedaan en afleiding heb gezocht. Dus ik wil toch nog een kans geven.